Allemaal hartelijk welkom in deze mooie kerstdienst. Ik heb vanochtend vanuit de kerkenraad geen mededelingen. Wel wil ik ook de mensen via het internet die op een later tijdstip met ons verbonden zijn, ook een hartelijk welkom heten in deze kerstdienst. En ik draag automatisch de dienst over aan onze voorganger, de dominee.
Gisteravond waren we in Barneveld en dachten we gaan de kerstnachtdienst bezoeken. Dus wij kwamen om 7:15 in de oude kerk in Barneveld. En zie, er was geen plaats meer. Oftewel, het was helemaal vol. Dat is heel mooi. Maar ik denk, oh, dat is mooi. Dat is eigenlijk een kerstgedachte. Hè? Want toen de Heer Jezus kwam, was er geen plaats meer in de herberg voor hem. Nou, daar sta je wel even vreemd te kijken. Toen dacht ik van, zo was het dus. Geen plaats voor de heiland der wereld. Fijn dat u er bent. Voor u is wel plaats. Omdat de Heer voor ons plaats gemaakt heeft. We gaan zingen. Onze aanvangslied is een prachtig mooie oude psalm. Waarin het gaat over dat God naar zijn gemaakt bestek een prachtig mooi gebouw in eeuwigheid doet reizen. En de Heer Jezus is dan degene die bouwmeester is daarvan. Psalm 89, 1 en 15. We zijn vanmorgen hier naartoe gekomen om het kerstfeest te vieren. En dat is best wel een heel iets bijzonders. Want het kerstfeest, dat is een feest die dat is heel persoonlijk. Ook voor mij, ook voor jou. Dus daarom worden we ook stil, ook heel persoonlijk om de Heer te zoeken in gebed. En zeggen, Heer, wilt u vanmorgen mij ontmoeten? Door alles wat er hier gebeurt. En ik hoop dat dat ook je verlangen is. Om te leren ontdekken dat God echt bestaat. En dat je niet. Nou ja, dat verandert je hele leven. Als je weet dat God echt bestaat. Dan zette jij helemaal in zijn richting. Laten we zo stil worden voor Gods aangezicht. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. We richten ons vanmorgen op u, onze hulp en verwachting is van u. U bent immers de schepper van de hemel en de aarde, maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen, u laat niet los het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen op deze kerstmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zingen nu uit de bundel van Jan de Heer Vol van Pracht. De liederen zijn in samenwerking met onze organist ook tot stand gekomen, dus ook bedankt Karel daarvoor. We gaan nu luisteren naar een kerstgedicht. Marie, wil jij naar voren komen? Ik geef jou even de microfoon.
Het is goed. O God, het is goed, al is hier verdriet, om te zingen van uw engelenlied. Om weer even te zien dat stralende licht, want hier zijn we zo op het duister gericht. Het is goed weer te horen van die wondere nacht, dat wonder die vreugde uit liefde gebracht. Want nu zien we soms niet veel wonderen meer, daarom zijn wij blij met het kerstfeest, Heer. Het is goed om te zoeken de weg naar de stal, want het spoor zijn we wijzer, het voert door een dal. Dan mogen wij knielen voor Christus de Heer en zien wij het mooie van Bethlehem weer. Het is goed om te zingen van vrede op aard. Misschien wordt dan even de vrede bewaard. Al heerst hier veel honger, gij zijt het brood. Een kind ons geboren voor een wereld in nood. O God, kom toch weer, breek uw hemel open en laat ons zien waarop wij hopen. Leer ons weer liefde, wees begaan met ons lot. Dan is het goed te zingen, ere zij God.
Dank u. Dankjewel. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat als je jong bent en dat je dan tot geloof komt, en dat je datzelfde geloof nog als je oud bent hebt. Dus dan betekent dat ook dat je mooi begint en dat je toch vol mag houden. Vandaar ook als je iemand die wat op leeftijd is gekomen, dat ben ik ook zelf, maar ook als Manny, als je dan zo ziet dat je zegt van, kijk, daar leef ik nog steeds uit. En dat vind ik zo prachtig met jou, Manny, dat je zegt van, ik wil getuigen van datgene wat de Heer al zo eerder aan mij gegeven heeft. En nu ik op deze leeftijd ben gekomen, dan wil ik nog steeds staan daarin, omdat ik die wedloop wil lopen. En nou, dat doet ons goed. Daar zijn we de Heer ook dankbaar voor, dat je op deze manier ons wil ondersteunen om het vol te houden. We gaan zingen, ik kniel aan uw kribben neer. Laten we nu samen bidden om de aanwezigheid van God door zijn Heilige Geest, als we straks uit de Bijbel gaan lezen. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u trouw blijft tot in de eeuwigheid en u niet laat varen het werk van uw handen. Zo bent u ons met ons begonnen, zoals u, Heer Jezus, als een kindje ter wereld kwam. Zo hebt u ons leven gedeeld. Ja, zelfs in de moederschoot bent u gekomen. U bent daar gekomen waar het zaadje bij het eitje kwam, waar het mens ontstaan is, samen smolt tot een nieuw mensje. En zo bent u ook in de moederschoot gekomen, door de Heilige Geest. In de moederschoot van Miriam, Maria. En u hebt dat leven geleefd, overgeleefd, ons met uw liefde ook vanaf het prilste begin begeleid en bij de hand genomen. En ook, ja, wil u dat je niet alleen dan, maar ook in je hele leven aan uw hand verder mag gaan. Heer Jezus, dat is datgene wat kerst ons ook brengt. Dat u zo van ons houdt. Dat u zelf bent gekomen naar deze wereld. Geef ook dat we niet kerstfeest vieren omdat het nou eenmaal gebruikelijk is of traditie. maar omdat het in ons hart leeft. Bij jonge mensen, bij kinderen. Omdat Jezus kind is geweest. Bij volwassen mensen, omdat Jezus volwassen is geworden. Bij ouderen, omdat Jezus dan altijd maar weer, ook daar waar u naar de hemel bent gegaan, ons begeleidt op weg naar de plek waar wij dan u mogen ontmoeten. Want eenmaal zal er voor een ieder van ons de tijd komen om afscheid te nemen van dit leven. Maar dat is geen afscheid van het leven zelf. Als we u kennen, dan mogen we weten dat u ons bij de hand neemt en ons voert naar dat eeuwige leven. En dan mogen we nu al beleven, dat eeuwige leven. En dat is niet zwaar, dat is niet moeilijk, maar dat is heerlijk, dat is bevrijdend, dat is verlossend. Omdat we dan dit leven nu en nu, hier en nu aankunnen. Want soms is het niet altijd even makkelijk. Het leven zit soms wel best lastig in elkaar. En het is best een dingetje om je hoofd erbij te houden en om een weg te vinden. Als jong iemand, ja, hoe kan ik ooit volwassen worden? Ik heb me dat vroeger ook wel afgevraagd toen ik nog jong was. Hoe zal ik ooit volwassen worden? Zo kan je dat tegen het leven opzien. Maar je kan ook tegen het leven opzien als volwassene. Je hebt mooie dingen, dank u wel daarvoor. Maar het is niet altijd even mooi. Er zijn soms wel eens lastige dingen. En hoe ga je daar dan doorheen? Dank u wel dat u er dan bent. Dat bewijst kerst. Midden in de winternacht. Midden in ons leven. Komt u, neemt u ons bij de hand. Openbaart u zichzelf aan ons. En wilt u het licht van ons bestaan zijn. Schenk een ieder van ons vanmorgen dat licht. En nou bidden we u, Heere God, dat licht hebben we niet uit onszelf. We doven alleen maar het licht bij de ander. Zo vaak. Door een opmerking of door onze handel en wandel. Ook in de kerk zijn we daar zo'n ster in. Dat we zo vaak de ander niet goed behandelen. Of door middel van een opmerking of wat dan ook het licht bij anderen vaak zo uitdoven. Vergeef ons, Heere God. Wij hebben dat licht niet uit onszelf. Wij zijn niet beter als mensen die niet naar de kerk gaan. Maar we hebben iets beters. Namelijk u. U die van de andere kant komt. U bent het licht der wereld. En dan zo willen we u vragen. Wilt u ook vanmorgen bij ons zijn? Met uw Heilige Geest. Ontsteek in ons hart dat licht. En als dat vlammetje bijna uitgegaan is. Dat geloof zo kwijnend is geworden. En we voelen ons een iets wat gebroken is door het leven. Wilt u ons in het bijzonder aanraken. Aanraken met uw Heilige Geest. Het vlammetje van het geloof weer aanblazen. En dat we dat het geknakt in ons leven. Dat we dan weer moed krijgen. En zin en doel en betekenis. Word vaardig over ons Heilige Geest. Hier in ons midden. Zegenen ieder die iets mag doen in deze dienst. Dank u wel dat we zo ook iets mogen bijdragen aan dit feest. Want je draagt bij door er te zijn, door schriftlezing te doen of een gedicht of orgelspel of straks de koffie of wat dan ook. Het woord te brengen. Heren, laat het tot uw eer zijn en dat het een vreugde is, een blijdschap dat we hier mochten zijn. Dank u, Heren. Dat u naar mij omziet in Jezus onze Heer. Amen. We lezen nu 3 gedeelten uit Gods woord. En ik wil Anneke vragen om naar voren te komen om dat ook te doen. En elke keer zal een stukje zijn afgewisseld met een lied. En u vindt dat ook terug op de liturgie.
Het is een hele ouderwetse taal. Maar niks spreekt me zo aan als juist dat stuk. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus. Dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen alle op reis. Om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar het stad die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond er een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die hele volkeren deel zal vallen. U is heden de heiland geworden, namelijk Christus de Heer in de stad van David. En dit zij u het teken. U zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende: ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. Geschiedde toen de engelen van hen waren heengevaren naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken: laten wij dan naar Bethlehem gaan, om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heer bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten ze bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En alle die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen werd gezegd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.
Afgelopen zaterdagmiddag waren we hier in de Hoofdstraat met een aantal mensen van deze gemeente en ook van de gemeente van de Ark. Hebben we gezongen, kerstlieden, gewoon op straat om tussen al de winkelende mensen in. En een aantal mensen die hadden wel wat met kerst. Want we deelden foldertjes uit, er liggen nog een paar hierin. We hebben ook de meditaties op de website gezet van de BO. Mensen ook uitgenodigd om te komen luisteren. En een aantal mensen namen dat ook aan. Oh ja, ik ga luisteren. Maar een aantal jonge, maar ook oudere mensen zeggen, wel, heb ik er echt helemaal niks mee, hè, met kerst. Ja, wat moet ik ermee? Dan vroeg je van vier kerst. Jawel. En wat is kerst dan voor jou? Nou ja, gezelligheid. Familie bij elkaar. Een beetje eten en drinken. Weet je wel dat? Dat is kerst voor mij. Ik zei, ja, maar hoe zit het dan met het kerstkind? Ja, daar heb ik niks mee. Nou, zo zou je kunnen zeggen van hun leefwereld, de mensen die dat zeggen, hun leefwereld, dat is een totaal andere leefwereld als de leefwereld van gelovige mensen, van christenen. Althans, dat denken ze. Ze denken dat kerst en zo en Christus en het kind in de kribbe nou eigenlijk helemaal niets met hun leefwereld te maken hebben. Met de wereld waarin jij staat. Ik sta met mijn platte voeten, zou ik maar zeggen, op de platte kei in Noordwijk. Daar moet ik mijn leven leven. Ik ga naar school, ik ga naar mijn werk. Of, nou ja, wat heeft Jezus dan met mij te maken? Dat is de leefwereld. We noemen het wel eens ons milieu. He, ons milieu. We leven in dit milieu. Misschien studeer je, of misschien werk je, of misschien, nou, noem maar op. En dat milieu, daar ben je in betrokken. En wat heeft Christus nou met jouw milieu, met jouw leefwereld te maken? Nou, als we nou kijken naar het kerstevangelie, dan zal je ontdekken dat jouw leefwereld alles te maken kan hebben met de leefwereld van waar we nu hier samen zijn gekomen. Dat is niet alleen maar traditie, maar het is ook echt waarheid. Hoe nou? Nou, als je kijkt naar dat verhaal, naar de geschiedenis, dan zie je eigenlijk, en dat is eigenlijk, ik wil vanmorgen drie cirkels trekken rond de kribbe. Drie cirkels. De eerste grote cirkel is de cirkel van waar heel veel mensen in leven, wonen en werken. Dat is de cirkel van keizer Caesar Augustus, Octavianus, keizer, eigenlijk is dat geen keizer, maar het is een Caesar, en dat is een soort titel, Caesar Augustus, Octavianus, dat is dus de wereld waarin deze mensen leven. En wat zagen we nou in die wereld? Nou ja, hij streed op 31 jaar voor Christus, heeft hij de macht gegrepen na een strijd bij Actium. Toen werd hij de alleenheerser en hij heeft heel veel goeds gedaan voor zijn rijk. En zodanig dat de mensen hem aanbiddingswaardig vonden. Want Augustus, dat betekent aanbiddingswaardig. En op een landdag, 9 jaar voor Christus in Azië, werd dat uitgeroepen. En toen zeiden ze ook, we moeten zijn geboortejaar, zijn geboortedag vieren. Want hij is de heiland. Hij is de zaligmaker. Hij is degene die gekomen is. God heeft hem gestuurd om ons vrede te brengen. Nou, en dat ogenschijnlijk gebeurde dat ook, want de tempel van de oorlogsgod Janus ging dicht. Die was gesloten. Er was geen oorlog meer. Dus de mensen leefden in die wereld, maar dat was ook een wereld van belasting betalen. Nou, dat kennen wij ook wel, hè? Als straks in de maand maart, dan krijgen we allemaal, als je belastingplichtig bent, krijg je een oproep om je belastingformulier in te vullen. Dat moet je dan wel heel precies doen. Er zijn mensen die dat ook precies kunnen en helpen daarbij. En dat is als het ware de inschrijving. Je moet je inschrijven. En als je het niet doet, krijg je problemen. Maar dat is nog niet het einde, want een paar maanden later, of misschien nog iets later, krijg je je aanslag. En dat is precies nu de leefwereld waarin de Heer Jezus geboren is. Want keizer Augustus, Caesar Augustus, vaardigde zo'n census uit. Drie keer heeft hij dat gedaan. Een census is een inschrijving. Hij wilde weten wie er allemaal in zijn rijk woonde. Maar dat deed hij niet voor niets, want hij wilde belasting gaan heffen. belasting moesten ze betalen. En ieder dus moest op weg om naar zijn plek te gaan waar hij, laten we zeggen, een stuk land had. Of waar hij geboren was, waar zijn familie woonde. Je hebt wel eens van die plekken, onze familie Maliepaard komt uit stad aan het Haringvliet. Dan kan je zeggen, waar kom jou? Oh, jouw naam komt eigenlijk niet bekend voor. Maar mijn naam, die komt hier uit Noordwijk. He, dat zijn allemaal mensen met die naam. Nou, op de stad aan het Haringvliet, op Goerij Overkee, heet de helft Maliepaard. Oh, jij komt daar vandaan. Goed, dus in die tijd, dan had ik naar stad aan Haringvliet moeten gaan om daar mijn belastingformulier in te vullen. Om mij daar te laten inschrijven en te kijken of ik nog land had van mijn opa of wat dan ook. Nou, zo was het. Jozef en Maria moesten zich laten inschrijven in de stad eigenlijk van David. Want Jozef was van het huis van David. Hij was van de koninklijke familie. En dat stelde toen niet zoveel meer voor. Maar hij was nog steeds uit het huis en het geslacht van David. En je weet, David, dat heb je misschien nog vroeger geleerd op school. David, die woonde in Bethlehem, in het broodhuis. Nou, daar moest Jozef en Maria heen. Waarom? Nou, voor die belasting. Want daar moest dat belastingformulier worden ingeschreven. Precies. En als je dat niet deed, dan kon je wel eens raar op je neus kijken. Want die Romeinse overheersing die had heel wat in hun macht. En in die tijd leefde Quirinius als legaat, Romeins legaat, dus dat was de hoogste bevelhebber in die tijd. Nou, die heeft het allemaal uitgeschreven. En we weten dus dat Jozef en Maria op weg moesten gaan. Ze was hoogzwanger, stel je voor. Ze had het wel anders bedacht, toch? Als je zwanger bent, dan denk je van, nou, ik ga de kinderkamer in de orde maken. En dan hoop ik dan en dan thuis te zijn. Maar ze moest op weg. Op weg naar Bethlehem. En dat was een teleurstelling voor haar. Kan je je voorstellen? Als je in verwachting bent. En je denkt van, nou, dan en dan. We hebben het allemaal geregeld, hè, vandaag de dag. Dan en dan. En controles, zus en zo. En de verloskundige. En er wordt één grote streep doorheen gehaald. En wie doet dat? Dat is nou de leefwereld waarin Jezus geboren is. Dat is die brede kring van machthebbers. Er was er maar één die aan het touwtje trok. Dat was de keizer. Dat was de Romeinse macht. En jij moest buigen om niet door die kolos helemaal verpletterd te worden. Nou, dan zou je zeggen van, hé, wat zien we vandaag de dag? Steeds meer een bepaalde macht. Heel veel machten hebben wij niet in deze wereld. De macht van de Verenigde Staten, maar ook Europa komt steeds meer op. Die bepaalt eigenlijk een heleboel dingen. Ook met betrekking tot je belastingen. Nou, noem maar op. En ook Jozef en Maria gingen op weg om zich te laten inschrijven in Bethlehem. Dat is de achtergrond. Hé, dus dat is die brede cirkel. Een cirkel van mensen die aan afgoderij deden. Want die keizer liet zich vereren als God. Je moest buigen. Hij was heer. Hij was heiland. Hij was degene die je kon redden en verlossen. En samen met de godin Rome werd hij vereerd. Nou, je zal maar in zo'n leefwereld leven. Maar dat komt toch wel wat dichterbij. Want vandaag de dag zijn er ook heel wat mensen die andere goden dienen. Het zij met een naam, het zij misschien wel materialisme of sport of wat dan ook. En dan dat is die brede cirkel van kerst. En dan als je dat wat inzoomt naar die cirkel van het volk van Israël. Want Jezus is een Jood. En hij is geboren in Bethlehem. Dat was een plaatsje in Israël, in Kanaan. En het was ook beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Dan zie je dat die mensen eigenlijk leefden in een verwachting. Ze verwachten dat de echte heiland zou komen. En nou, dat botste natuurlijk met die heiland, die Roomse heiland. Want daar moest je voor buigen. Ik weet niet of je wel eens een verhaal hebt gelezen uit Korea, Noord-Korea. Daar is er ook iemand die zich heiland en heer en koning noemt. En daar moet je voor buigen. En dan ben je christen. of iemand anders. En er staat een geweldig groot beeld over. Nou, wee je gebeente als je niet buigt voor dat beeld. Dat is de leefwereld van heel veel mensen. Rusland, al die anderen, China, steeds meer krijgt er de president macht. En die bepaalt het dus. Je zal maar moeten buigen. En dan, hoe zit jij er zelf in? Nou, het volk Israël leefde te midden van die leefwereld. En zij hadden een belofte dat er iemand zou komen die werkelijk heiland. En heiland, het is zalig maken, dat is degene die je komt redden. Redden van je vijanden, maar ook redden van je zonden. Nou, dat komt die Romeinse keizer echt niet. Die kon mij niet redden van mijn zonden. Want weet je, elk mens is zondig. En met de schepping en de zondeval heb je dat al meegekregen. Het zit er als het ware in. Hè? Het zit in je DNA, zeggen ze wel eens. Dus vandaar dat we zeggen, ook bij kindertjes en bij volwassenen, het zit in ons leven. We zijn zondig. En waar blijkt dat dan uit? Nou ja, kijk eens om je heen. Het blijkt uit oorlog. Het blijkt uit geweld. Moest kijken hoe we elkaar de grond in kunnen trappen, zo af en toe, met woorden alleen al. Hè? Een opmerking kan zoiets teweeg brengen dat je kan zeggen van, wauw, dat heeft me helemaal kapot gemaakt. Jouw opmerking. Je beseft dat niet altijd. Maar hoe kunnen jonge mensen elkaar de grond intrappen via het internet of zo? Dat ze pesten of wat dan ook. Wat kan? Dat is allemaal het gevolg van de zonde. De zonde zit diep in ons hart. En wat voor gedachten heb je soms in je leven? Smerige, vuile, onreine gedachten. Dan schrik je van jezelf. Of, nou, noem maar op. En dat krijgt een uiting in de relatie tussen mensen onderling en naar God toe. Broeders en zusters, wat werkt dat dan allemaal uit, jongelui? Nou, als we kijken naar de herders in de velden van Efrata, ten tijde van Jezus' geboorte, hè, dus Maria en Jozef trekken op naar Jeruzalem. Voor hen was er geen plaats in de herberg, hebben we gelezen. Nou, dat is, hè? Ja, ze trekken op naar Bethlehem. Ze trekken op naar Bethlehem, geen plaats in de herberg. En dat betekende dus, waarom was er geen plaats in de herberg? Heb je je wel eens afgevraagd? Nou, omdat het vol was, net zoals gisteravond, het was vol in de kerk, dus voor ons was er geen plaats, dat kan. Maar het kan ook zo zijn, van als je bevalt, dan word je volgens, bloed vloeien, dan ben je onrein. En dat mag eigenlijk niet plaatsvinden in, laten we zeggen, een plek waar het zoveel mensen zijn. Als er godsdienstige mensen zijn, dan zouden die ook onrein kunnen worden. Dus nee, dat kan hier niet. Je kan hier niet bevallen. Dan moet je een eigen plekje voor hebben. Nou, die herberg, een soort overnachtingsplaats voor vreemdelingen, die stond vaak op een grot. En daaronder was een soort stal, een grot, daar werden de beesten in gehouden. En daar waren ook kribben, dat waren dingen die in de rots waren uitgehouden. Of een houten krib, of een stenen krib, en daar was de voerbak. Nou, Maria en Jozef trekken op, geen plaats in de herberg. Ze moesten het doen dus met een grot, een stal. En daar is onze heiland ter wereld gekomen. De heiland, de redder, de verlosser. De een die werkelijk jou kan verlossen van al je onreinheden, verkeerde dingen, zonden. Nou, noem maar op. Niemand kan dat. Zelfs, je kan jezelf niet redden. Alleen hij kon het. En hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Hij kwam in het milieu van de schapen, van David, van de herders. In die leefwereld kwam de Heer Jezus eigenlijk ter wereld. Mooi is dat, hè? Dat de Zoon van God, Gods eigen Zoon, die in die hoge, mooie hemel woonde, waar er nooit prachtig, je kan er geen voorstelling van maken. En die komt naar de aarde toe en die wordt mens en die deelt de leefwereld van mensen die vrezen, bang zijn. Want je zal maar in zo'n wereld geleefd hebben. Je zal maar in Noord-Korea geleefd leven. Of je zal maar eens, ben je dan niet eens bang? En trouwens, ook al leef je nu, wat zijn mensen soms bang, hè? Vrees. Want als die engel laten we zeggen, aan de herders verschijnt om die boodschap te brengen. Wat zegt hij dan? Of nee, wat wordt er dan gezegd van die herders? Ze vreesden met grote vrees. Ze waren bang. Nou kan het zijn dat je misschien wel iemand bent die ook bang bent voor. Bang bent voor de toekomst. Bang bent voor het leven. Dat je heel veel onzekerheid hebt in je hart, in je leven. En je bent wel christelijk opgevoed. Oh ja, maar ja, dat wil nog niet zeggen dat je het leven allemaal aan kan. Bang zijn, vrees. En dat ga je natuurlijk verbloemen door je stoerheid. Dat zie je bij jongens wel eens, maar ook met meisjes. Die zijn ongelooflijk stoer, hè? Die doen ongelooflijk stoer. Kan me niks schelen, dit en dat. Maar in hun hart zijn ze soms heel bang. Heel klein. Maar dat geef je niet toe. Stel je voor, dan ben je kwetsbaar. Nou, toen die engel in de kerstnacht bij de herders kwam. Wat staat er? Ze vreesden met grote vrees. Dat was een andere angst. Dat was niet de angst voor het leven. Maar dat was de angst. Als God in je leven komt, dan kan je geen mooi weer meer spelen voor God. Je kan je als het ware niet verbergen. Hè, voor Gods heiligheid. Voor Gods licht. Van Gods nabijheid. Zijn Shechina, zijn heerlijkheid. Als die je omstraalt, dan heb je geen weerwoord meer. Dan vrees je met grote vrezen. Waarom? Omdat dat licht van God je hele leven door... doorlicht. Het is net alsof je op een röntgenapparaat ligt. Of onder een scan ligt. Er wordt alles bekeken. Al je onreinheid. Al je verkeerde dingen. Al je zonden. En die herders. Nou ja, het waren best stoere mensen. Het waren ook gelovige mensen. Maar dat wil niet zeggen dat ze zonder zonde waren. Dus het eerste wat een mens doet als God in zijn leven komt, is vrezen met grote vrees. Als Johannes op Patmos is, een discipel, een oude discipel, en de Heer Jezus die verschijnt aan hem, dan valt hij als dood voor zijn voet. Als God in je leven komt, heb je geen voet meer om te staan. Helemaal niks. En ze vrezen met grote vrees. En wat is dan de boodschap van de engel? Nee, waarom vrees je? Nou ja, goed, als God doet naar wat ik gedaan heb, dan ga ik verloren. Ben ik voor eeuwig verloren, ga ik naar de hel. Nou, daar moet je wel bang voor zijn. Want Jezus zegt, vrees niet voor degene die het lichaam doden, maar vrees voor degene die je lichaam en ziel in de hel kan werpen. Daar ben je wel bang voor. En daar wilden ze die avond, daar de dag... Nee, natuurlijk niet de hel. Daar willen we niet meer over horen. Maar het is wel de waarheid. De waarheid is, als God in je leven komt, heb je geen poot om op te staan. Geen fundamenten uit jezelf. En nou is het kerstevangelie dat die engel zegt van... Oké, hij zegt, vrees niet. Vrees niet. Want ik breng je een grote blijdschap. Hij verandert jouw vrees, jouw angst voor het oordeel... in blijdschap, in vreugde. Hij geeft je grote vreugde. Zie, ik verkondig je grote vreugde. En hoezo grote vreugde? Nou, omdat de heiland geboren is. Die heeft jouw leefwereld helemaal geleefd. En die heeft alles gedaan wat God wilde dat wij zouden doen. De wet en de geboden heeft hij allemaal vervuld. En het mooie is nog dat hij voor al jou en mijn verkeerde dingen aan het kruis de zonde heeft gedragen. De straf voor God heeft weggenomen. Nou, dan hoef je toch niet meer bang te zijn. Vrees niet. Want ik verkondig u, zegt die engel, grote blijdschap voor heel het volk. Voor wie was dat nou? Was dat nou voor jou en mij? Nee, helemaal niet. Kerst is helemaal niet in eerste instantie voor jou en mij. Dat denken we wel, maar dat is helemaal niet zo. Want het staat, ik verkondig u grote blijdschap voor heel het volk. Wie is dat het volk? Dat is Israël. Dat is Israël. God is gekomen en heeft zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob waargemaakt. En de Heer Jezus die zegt van ik ben slechts gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Dus als we kerst vieren moeten we dat eerst zeggen. Jezus boodschap was er allereerst voor Israël. Heel het volk, dat is Israël. En pas na zijn kruis en opstanding, toen die Israël samen met de mensen uit de Romeinse wereld één maakte, door zijn kruis en door zijn opstanding, mogen we ook die boodschap tot ons nemen. Als we dat vergeten, als we vergeten dat allereerst het evangelie voor Israël is, dan nemen we iets wat uiteindelijk in eerste instantie helemaal niet voor ons is. U is heden de heiland van drie herders. En die herders vertegenwoordigen het volk Israël. En nou is het mooie dat wij toch erbij mogen horen. De wijzen uit het oosten, weet je wel, die kwamen laat. Die mochten er ook bij horen. Als vertegenwoordigers van een andere leefwereld. En door het kruis en de opstanding van Christus mogen wij ook zingen dat het ook voor ons is. Het is ook voor mij geschreven. Ik moet denken aan een oude vrouw in mijn eerste gemeente. Ze had zoveel strijd van ben ik er wel? Mag ik wel geloven? En mag ik er wel weten dat ik behouden ben? En toen kwam ik op een gegeven moment bij haar. En toen zong ze het als het ware uit. Het is ook voor mij geschreven. Ook ik mag uit hem leven. God had haar overtuigd van zijn genade. Want genade, broeders en zusters, jongelui, is iets wat je krijgt, wat je absoluut niet verdient. Dat is genade. Genade is iets wat je op de een of andere manier nooit uit jezelf kan. Je kan niet zeggen, Heere God, u moet mij het leven geven. U moet mij straks in de hemel nemen. Oh ja, moet dat? Nee. Ik wil het je geven. Het grootste geschenk van kerst is blijdschap door de Messias. Voor Israël, maar ook voor de volken. Als we dat gaan zien, dan komen wij als kerk uit de heiden op onze plaats te staan. Dan zijn we niet meer hoogmoedig en denken dat we alles doen in plaats van, maar dan worden we nederig. Dan mogen we misschien aanschuiven bij die herders. Want wat deden die herders met de boodschap? Wat doe jij met de boodschap van morgen? Want dat is natuurlijk wel de vraag. Je kan het beluisteren. Stel voor dat jij een van de herders was. Wat doe je dan met die boodschap? Je kan het in de wind slaan. Tot een volgend jaar hoor, dominee. Dan probeer ik er weer te zijn. Dan ziet u me weer. Maar je kan ook zeggen van, hé, wat deden die herders? Ze gingen kijken het woord dat geschied was. Het woord, de verkondiging, was werkelijkheid geboren worden in hun werkelijkheid. Dat woord van God werd waar in het kindje in de kribbe, want ze gingen het zien. Het woord was gebeurd. Heden is u de heiland geboren. Het is gebeurd. Het is. Je kan het tasten en voelen. En ze werden daardoor een andere mens. Want ze hadden hun heiland gezien. En even later zal een oude Simeon zeggen: nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij zag het kind van Bethlehem. En hij kon rustig sterven. Want hij hoefde niet meer bang te zijn. Want nu is hij. Nu is alles volbracht. Hoe vieren wij kerst, lieve mensen? Dat is de vraag. Hoe vier jij en ik kerst? Dat mag je doen in geloof. Met grote blijdschap. Dat God je niet wegdoet. En zegt hij, nee hoor, ga jij maar weg. Maar die zegt, kom maar. Kom maar bij me. En leef uit wat Christus volbracht heeft. Broeders en zusters, zo, jongelui, zo mag je kerstfeest vieren. Ook vandaag. Amen. We gaan samen danken en bidden. Joke heeft gevraagd of wij samen voorbeden willen doen voor haar man, Henk. Die moet vandaag naar het ziekenhuis. De ontsteking, hij is geopereerd zoals u weet aan zijn voeten. Hij heeft een ziekenhuisbacterie en dat ligt open allemaal. Dus hij moest naar het ziekenhuis. Zo'n kerst stel je jezelf niet zo voor. Maar soms gebeuren er dingen. Laten we hopen dat het ook allemaal ten goede gekeerd mag worden. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God in de hemel, dat u onze leefwereld serieus neemt. Waarin wij mens proberen te zijn. En dat u juist in onze leefwereld, in het leefwereld allereerst van Israël, maar ook in het leefwereld van ons bent gekomen. In het milieu van ons. Bij ons soort mensen. Dat zeggen we gauw, Heere God, als we leven bij ons kringetje, ons soort mensen. Ja, jij hoort daar niet bij. Nou, u bent gekomen bij ons. En u kwam heel gewoon. Bij jonge mensen, bij oudere mensen. Bij mensen die op de een of andere manier best wel het een en ander achter de rug hebben. Bij mensen die worstelen met zichzelf. Bij mensen die angstig zijn. Bang voor vandaag, bang voor de toekomst. Bij mensen die onzeker zijn, of mensen die misschien wel stoer zijn, of denken, kan de hele wereld wel aan. Wat? Mij? Mij maken ze niets. Hier in zo'n leefwereld bent u gekomen. Dank u wel dat we dat hier mochten horen. Want waar is er een plek in deze wereld waarin het werkelijk om wezenlijke dingen gaat? Waar gaat het wezenlijk om geborgenheid? maar gaat het wezenlijk om tijd en eeuwigheid. De televisie niet. En daar ook niet. Maar in de kerk wel. In de gemeente van u komen al deze dingen aan de orde. Wordt als het ware je hart blootgelegd voor uw aangezicht. Waarom? Omdat u wil dat wij leven zullen. Blijdschap hebben. Vergeving ontvangen. Eeuwig leven ontvangen. Dat wil u. Heer, en nou bidden we u met al ons verlangen, kom met uw Heilige Geest en overtuig ons daarvan. Geef ons moed en kracht. Geef ons dat we het aankunnen op school, thuis, in een relatie met anderen. Misschien is die wel kapot gegaan en worstel je daarmee. Heer God, hoe moet ik daar nou mee omgaan met deze situatie? Dat is mijn leefwereld. En ik weet er soms geen raad mee. Ik weet niet hoe ik het allemaal moet plooien en hoe ik het allemaal moet hebben. En in de kerk worden al deze dingen bij u neergelegd. Onze zorgen, onze kleingeloof, onze vragen. En die leggen we maar bij de kribben neer. En we knielen dan daarbij ook. Heer Jezus, u hebt mijn leven gedeeld. U bent gekomen in mijn leefwereld. Ook in mijn leefwereld. Wilt u mij helpen? Om het aan te kunnen. Om te leven in die blijdschap die u voor mij hebt gegeven. Dank u wel dat u dat allereerst vertelde aan het volk Israël. En dat ook vandaag de dag er zoveel zijn uit het volk Israël die in u geloven. Niet allen. We bidden voor hen dat ze mogen gaan geloven. Want het komt om het geloven aan. Het komt niet aan op wat ik allemaal doe, maar dat ik het ga hebben van u, wat u gedaan hebt. We bidden u ook, heren, voor onszelf. Voor allen die ons lief zijn. We bidden u voor mensen die moeite en verdriet ondervinden. Die soms zich zo gruwelijk eenzaam voelen. Want dat kan je op zo'n kerstdag. Hoeveel mensen zijn er eenzaam. Krijgen nooit eens bezoek. Voelen zich juist ook door die opgeklopte vreugde sfeer een stuk eenzaamheid. Heren, ontferm u daarover. Geef dat ze iets van dat licht van u mogen ontvangen. Iets van u, van het licht van u mogen vinden vandaag. Heer, zo bidden we u, wilt u ook met Henk zijn? Hij zit nu in het ziekenhuis. Ja, je had de kerst wel anders voorgesteld. En ook Niesje had hier willen zijn. Heer, maar wilt u hem bemoedigen? Geef ook genezing, herstel. Geef ook dat, en we weten, en Jannie kan daarvan getuigen, dat u een God bent die juist ook ingrijpt in het leven. En Gert kan er ook van getuigen. Dat het een wonder is. Dat je soms los moet laten. En dan krijg je dat opnieuw terug. Je leven. Geweldige bemoediging. En dan mag je er weer zijn. Wat een wonder. Wat een genade. Wat een troost. Dat u vast blijft houden. En dat u dwars door alles heen. Dwars door de moeilijkheden heen. Ook ons vasthoudt. Tot in het eeuwige leven. We bidden u voor Henk, wilt u genezing schenken, ook voor het gezin. We bidden u ook voor onze Bert Houwaard, die ook ziek is, en anderen die misschien ziek zijn. We bidden u, Heer, voor deze wereld. Een wereld die spreekt in macht, kracht, wie de grootste mond heeft, wie het meest brutaal is. De wereld die probeert te graaien en te grijpen. Geef ook dat er een andere wereld duidelijk mag worden. De wereld van de zachtmoedigheid. De nederigheid. De ootmoed. De wereld van ik dien jou. Ik wil jou helpen. En jou dienen. Want u, Heer Jezus, kwam om ons te dienen. Om ons te helpen. Om ons het leven te geven. Zo wil ik dat uit uw handen ontvangen, ook vanmorgen. Omdat het werkelijk kerstfeest mag zijn. En zo willen we ons ook verenigen in het gebed dat u ons hebt leren bidden. En als je wil, kan je het hardop met mij meebidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven gaan geven en daarna zingen we ons slotlied. Het staande, als zoveel mogelijk het ere zij God. Ik maakte in de preek een opmerking over het één keer per jaar naar de kerk gaan. Dat je nou denkt van ja, ik kom één keer per jaar naar de kerk, dus ik ben niet welkom. Jawel, je bent juist welkom. Dus dat wil ik even onderstrepen, maar ik hoop dat het meer wordt dan één keer per jaar. Want, jullie hebben gezien, degene die hier een aantal dingen heeft gedaan, nou ja, die worden ook een dagje ouder. En ik wil eigenlijk die jonge mensen uitdagen. Of ze beleven en wel zijn, als je in de buurt bent, volgend jaar een bepaalde taak wil overnemen. Of samen met iemand die samen met Marie, als we er mogen zijn, het gedicht wil doen. Of samen met Anneke wil voorlezen. Of samen met, nou ja, collecteren. Dus ik wil je uitdagen, uitnodigen. Om vooral de jonge mensen, om het stokje over te gaan nemen. Want dat zal in het leven toch mogen gebeuren. Hè? Want wij ouders willen graag iets overdragen aan onze kinderen. Het is net met een estafetteloop. De een begint. In Bethlehem zijn ze begonnen. En die hebben het overgegeven aan hun kinderen. En die hebben het overgenomen. En die hebben het weer overgegeven aan hun kinderen. Die hebben het ook weer overgenomen. 2000 jaar later zitten we nu. Ben jij degene die het stokje wil overnemen? Om het ook weer over te dragen aan jouw kinderen. Omdat jouw naam, als de Heer Jezus terugkomt, er zal zijn. Oproep aan de jonge mensen. Bedankt trouwens, degene die het allemaal heeft mogelijk gemaakt. Ook voor voorlezen en andere dingen. Dus straks koffie, is het gelukt? Heet dit? Ja, het koffiezetapparaat was stuk. En jij, nou geweldig, je hebt even thuis het koffiezetapparaat gehaald. Dat is nou weer het voordeel van een kleine gemeente. Goed. Wij mogen heen gaan onder de zegen van de drie enige God. En de Heere zegt, ze zullen mijn naam op het volk leggen. Ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geef u en jou zijn shalom, zijn vrede. Thank you.